De titel boven deze overdenking is Lijden, Liefde en Bewogenheid. En het is al eerder genoemd deze morgen, maar vandaag mogen we weer samen het avondmaal vieren. Dat is altijd een mooi moment om stil te staan bij wat Jezus voor ons betekend heeft en wat Hij voor ons gedaan heeft. En Jezus heeft op een dag tegen zijn discipelen het volgende gezegd. En hij zeide tot hen, in Lucas 22, vers 15 kunnen we dat lezen. En hij zeide tot hen, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik lijd. En daar zaten ze dan, rondom de tafel. En zij hoorden Jezus woorden, zij hoorden Jezus deze woorden uitspreken. En dan heb ik een vraag. Hoe kan je vurig begeren om een traject in te gaan waarbij je aangeeft dat het ook gepaard gaat met lijden? Het woordje lijden is iets wat wij waarschijnlijk liever uit ons woordenboek zouden willen verwijderen. Want wij als mensen zijn gericht op voorspoed, op succes, op welvaart en misschien ook wel op overvloed. Maar Jezus die zegt hier, ik heb vurig uitgezien naar dit moment, ik heb er naar verlangd, eer ik ga lijden. Hoe kan je uitzien naar iets dat met lijden gepaard gaat? Hoe kan je uitzien naar iets wat pijn gaat doen? Nu, ik ben ervan overtuigd dat de bereidheid om dit traject in te gaan te vinden is in Gods liefde. En in de diepe, diepe bewogenheid die God heeft voor de mensheid. De welbekende tekst uit Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. De mens die verloren zou gaan zonder de tussenkomst van Jezus Christus. Het was al voorzegd in het paradijs. Indien gij, dan zult gij voorzeker sterven. Ja, Jezus kwam als redder. En daar mogen we vandaag met het avondmaal weer bij stilstaan. Het is zo verdrietig dat de mensheid vandaag de dag geen aandacht meer heeft voor Gods goddelijke reddingsplan. Men is vandaag aan de dag allemaal gericht, of velen zijn gericht op andere dingen. Je zou bijna kunnen zeggen dat men zich vandaag de dag zelf wil verheffen om God te zijn. En dat iedereen de macht moet hebben om alles naar zijn eigen hand te zetten. Men denkt God niet meer nodig te hebben en men treedt met voeten al zijn geboden. Ik weet niet of u het deze week op radio en tv heeft gezien en gehoord, maar afgelopen dinsdag hoorde ik via de radio en de tv dat wetenschappers van de NASA erin geslaagd zijn een asteroïde te raken met een raket die een enorme afstand had afgelegd. Meer dan 11 miljoen kilometer van de aarde vandaan. Deze raket die was dan ook al maanden onderweg. En in het grote heelal zal hij dan dat relatief kleine brokstuk precies moeten raken. De bedoeling was om te zien of men erin zou slagen de koers, de baan van deze asteroïde enigszins te wijzigen. Dit alles om in de toekomst de aarde te kunnen redden voor een asteroïde-inslag. Natuurlijk is dat een knap staaltje van de techniek. En het is ook gelukt. En bij de NASA riepen ze het uit. Ik zag het op de televisie. Wij kunnen nu de wereld redden. Wij hebben nu iets waarmee we in de toekomst een eventuele dreiging kunnen afwenden. Wij hebben nu de instrumenten om de aarde te redden. Het zou een unieke actie zijn in de wereldgeschiedenis. En daar stonden ze te dansen en te springen op het commandocentrum. In het heelal, op een ondenkbare afstand, op het juiste moment, op het juiste onderwerp te kunnen raken, met de bedoeling om zijn koers te kunnen veranderen. Beste mensen, neem mij niet kwalijk. Maar volgens mij is dat al twee eeuwen geleden ook gebeurd. God stuurde zijn zoon Jezus vanuit de hoge hemel en liet hem aankomen op de door God bepaalde plaats. Op het juiste moment, op de juiste tijd, precies daar waar hij moest wezen. En hij kwam om de wereld te redden. Hij kwam om de koers van de wereld te veranderen. Een wereld die op ramkoers ligt en zonder God afstevend op een bitter einde. En hij, Jezus, kwam opdat wij gered zouden worden voor tijd en eeuwigheid. En toen hij daar hing aan het kruis, toen kon hij zelfs na alle slagen en vernederingen, toen kon hij nog zeggen, Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. En als Jezus dan aangeeft tijdens het avondmaal met zijn discipelen dat hij er vurig naar heeft uitgezien dit moment samen met hen te beleven, dan geeft hij ook de volgende uitleg. En dan staat er, en hij nam een brood en sprak de dankzegging uit, in Lucas 22 vers 19. Hij nam een brood en sprak de dankzegging uit en gaf het hun zeggende, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dit tot mijn gedachtenis. Jezus begint over zichzelf te spreken, over zijn eigen lichaam wat gegeven zal worden. Normaal gesproken was het moment van de sedermaaltijd een moment waarop het volk dacht aan de uittocht van Egypte. We begrijpen vandaag de dag dat Jezus juist dit moment verkozen heeft om de uittocht uit Egypte en het bloed van de toen geslachte lammeren, wat zo'n profetisch beeld was, en dat heeft hij toen aangehaald als een heenwijzing naar zichzelf, als het lam van God. Weet u nog wat Johannes de Doper zei toen hij Jezus zag aankomen? Toen zei hij, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat waren de woorden van Johannes de Doper toen hij Jezus zag. En als Jezus op een dag vanaf de heuvels van Jeruzalem naar de stad Jeruzalem kijkt, dan is hij verdrietig. En Jezus zegt dat hij zal lijden, dat is niet de eerste keer dat hij met verdriet te maken krijgt. Er staat bijvoorbeeld ook in Lucas 19 vers 41 en 42, toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar en zeide, och, of gij ook op deze dag verstond wat u tot vrede dient, maar thans is het verborgen voor uw ogen. Toen Jezus de stad Jeruzalem zag, toen weende hij over de stad. Weet u, het verdriet wat er was in zijn hart, dat werd zichtbaar. Het werd tastbaar. Het was diep, het kwam voort uit zijn diepe bewogenheid voor het volk. Ja, weet u, bewogenheid kan je soms tot tranen toe bewegen. Ik moet even denken aan Nehemia. Toen hij vroeg aan zijn broeders naar de situatie over de stad Jeruzalem. En toen hij te horen kreeg wat er allemaal mis was, dan staat er in de Bijbel dat hij in tranen uitbrak. Zelfs de koning die hij later ontmoette, die kon het aan zijn gezicht zien. En uiteindelijk mocht Nehemia door God gebruikt worden om de muren van de stad te herbouwen. Maar het proces in het hart en in het leven van Nehemia, het begon met tranen. Het begon met bewogenheid en het begon met verdriet. Ik moet even denken aan hetgeen wat Jezus ons geleerd heeft. Wat heeft Jezus ons geleerd? Dat kunnen we vinden in Johannes 12, vers 24. En er staat, voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Ook hier zien we weer dat voordat iets vrucht gaat dragen, er pijn, ja, sterven aan vooraf gaat. En dan staat er in Psalm 126, vers 5. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Jezus laat weten dat vrucht dragen soms gepaard kan gaan met pijn. Dat vrucht dragen soms gepaard kan gaan met verdriet en lijden. En ook met sterven aan jezelf. Maar wat is het dan mooi dat het dan afgesloten mag worden met een hoopvolle toekomst. Een vraag die ik vandaag in ons midden zou willen leggen is de volgende. Hebben wij nog bewogenheid voor de wereld om ons heen? Kan God ons hart nog raken, zodat wij tranen huilen? Niet over onze eigen situatie, maar over de toestand in de wereld. Is er nog plaats in ons hart voor de bewogenheid van God? Zijn wij zo met Jezus en God verbonden, dat wij ook iets met hem kunnen aanvoelen wat er in zijn hart leeft? Kan de Heer ook ruimte vinden in ons hart voor de bewogenheid die hij heeft voor de mensheid? En ik wil vandaag in dit kader iets met u delen wat ik persoonlijk heb meegemaakt. Ik heb er lang over nagedacht of ik dit zou delen. Maar ik heb uiteindelijk besloten het te verwerken in deze overdenking. Toen wij nog in Italië woonachtig waren, toen had ik iets in Nederland te doen. En als ik mij niet vergis, was dat iets met de evangelische omroep voor opnames voor een programma. En ik was hier samen met een Italiaanse collega, Maurizio Cianci. En wij besloten, toen wij hier waren, voor denk ik anderhalve week, toen besloten wij op een doordeweekse avond naar een dienst te gaan in de gemeente in Haarlem. En dat was in de tijd dat wij in de zending waren onze thuisgemeente. Deze gemeente stond achter ons tijdens de tijd dat wij in de zending mochten zijn. Dus wij vertrokken in de middag van Hilversum en gingen dus naar Haarlem. En dat was een dienst. Dat was ook de reden waarom we gegaan waren. En er was mooie muziek en er was geïnspireerde lofprijzing. Alles was aanwezig om blij, dankbaar en vrolijk te zijn. Maar tijdens de dienst werd ik overvallen door een diepe droefheid en ik begon opeens te huilen. Ik kon het niet tegenhouden. De tranen liepen over mijn wangen en ik schaamde mij, want er was geen zichtbare reden om droevig te zijn. Heel voorzichtig keek ik in de richting van Maurizio die naast mij zat en ik wilde zien of hij misschien naar mij keek, of hij misschien mij observeerde in de toestand waarin ik op dat moment was. En toen ik zijn kant op keek, weet u wat ik zag? Ik zag Mauricio in dikke tranen. Daar zaten we dan, allebei met een zakdoek en allebei met rode ogen. En weet u, toen wij later in de auto stapten aan het eind van de dienst en teruggingen naar Hilversum, toen keken we elkaar in de auto even aan. En toen volgde er een vraag. Waarom huilde jij? Vroegen we eigenlijk aan elkaar. En toen kwam van ons beiden eigenlijk hetzelfde antwoord. Wij hadden iets ervaren wat te maken had met Gods verdriet over de geestelijke situatie in Italië. Wij ervoeren dat, en dit raakte heel diep ons hart en onze emoties. Wij hadden persoonlijk zelf geen verdriet, maar wij mochten iets meebeleven van Gods verdriet over een natie. Enkele dagen later gingen we terug naar Italië. En een paar weken later ontmoette ik een broeder, een vriend uit Turijn. Zijn naam Domenico Manolio. En terwijl we bij elkaar waren, vertelde hij dat hij aanwezig was geweest tijdens een conferentie in Zwitserland van jeugd met een opdracht. En geanimeerd vertelde hij mij, weet je, daar was een moment van lofprijzing en muziek en iedereen stond de Heer groot te maken en in één keer barstte ik in tranen uit, zei hij tegen mij. En hij vertelde mij dat hij de indruk had dat God verdrietig en bewogen was over zijn land, over Italië. Ik ga alle namen niet noemen, maar in de daaropvolgende weken kwam ik meerdere broeders tegen die eenzelfde ervaring met mij deelden. En weet u, op een gegeven moment heb ik het initiatief genomen en al deze broeders, het waren er 6, die heb ik benaderd en een voorstel gedaan om met een bepaalde regelmaat bij elkaar te komen en om samen te gaan bidden. Wij woonden allemaal op verschillende plaatsen, soms wel een paar 100 kilometer bij elkaar vandaan verwijderd. En wij spraken af om 1 keer in de maand een hele zaterdag bijeen te zijn en die dag dan door te brengen in gebed. En wij vroegen de Heer of wij meer mochten verstaan en begrijpen van het verdriet wat wij hadden ervaren. Of wij mochten aanvoelen wat in Gods hart het verdriet was. We hebben voor meer dan 1 jaar, elke maand, iedere zaterdag kwamen wij bij elkaar. En langzamerhand werd het ons duidelijk dat de onderlinge relaties tussen kerken, denominaties en voorgangers in Italië de Heer verdriet deden. Kerken bestreden elkaar. Kerkleiders hadden onderling geen goede verstandhoudingen. En na ruim 1 jaar hebben we toen besloten voorgangers en kerkleiders uit geheel Italië uit te nodigen om samen te komen. En zo gingen er 100 uitnodigingen de deur uit. Er kwamen leiders naar die conferentie die we hadden aangekondigd uit heel Italië. Ja, zelfs uit het Italiaans sprekende gedeelte van Zwitserland, van Sicilië en Sardinië. En sommigen moesten wel 24 uur reizen om aanwezig te kunnen zijn. En deze conferenties voor kerkleiders, die duurden meestal 5 dagen. En weet u, op de eerste dag zag je de aanwezigen die zich hoofdzakelijk ophielden met de geloofsgenoten uit hun eigen denominatie. Alle Pinkstermensen aan 1 tafel. De vergadering der gelovigen aan een andere tafel. De baptisten zaten netjes bij elkaar en ga zo maar door. Maar weet u, aan het eind van die conferentie zagen we dat men onderling afspraken ging maken voor wederzijdse spreekbeurten. Ook buiten hun eigen club. Men kreeg waardering voor elkaar. Men kreeg respect. En ze gingen samen bidden. Ik kan me nog heel goed herinneren dat alle aanwezige broeders uit de stad Turijn samen een afspraak maakten om op een bepaalde dag naar een berg te gaan in de stad Turijn. En zij zouden vanaf de top van die berg samen gaan bidden voor een opwekking in hun stad. En daar stonden ze, zij aan zij, hand in hand, Pentecostals, vergadering der gelovigen, leger de zeils, baptisten, enzovoort, enzovoort. En we hebben deze leidersconferenties voor vele jaren mogen organiseren. Samen met het comité wat zich had gevormd. En ik kan zeggen, en wat met tranen was begonnen. Wij, Irene en ik, waren de voortrekkers en organiseerden het jaarlijkse geheel. Er zijn diepe banden ontstaan onder de leiders, die vandaag aan de dag nog steeds vrucht dragen. Er is verzoening gekomen en herstel. Er was blijdschap en vreugde als men elkaar weer kon ontmoeten. Mauricio Cianci is ondertussen bij de Heer. Ook Domenico Manolio is bij zijn hemelse vader. En afgelopen week hebben wij nog met de vrouw van Mauricio en van Domenico mogen spreken. En samen eraan mogen denken hoe het allemaal begon. Met tranen, met bewogenheid en met gebed. En misschien vraagt u zich af, waarom vertel je dit? Ik vertel dit omdat ik geloof dat God mensen zoekt met een bewogen hart. God zoekt naar ogen die Gods tranen willen huilen over deze wereld. En weet u wat zo mooi is? Jezus zei, ik heb hier naar uitgezien. Ik heb hier naar verlangd. Ja, het zal beginnen met lijden. Er zal verdriet zijn. Maar uiteindelijk heeft hij een machtige overwinning bereikt. Hij heeft het uitgeroepen toen hij daar hing aan het kruis. Het is volbracht. Ik heb hier vurig naar uitgezien, zei hij, maar ik moet eerst nog lijden. En weet u, het feit dat hij heeft uitgeroepen, het is volbracht, dat mogen wij vandaag hier samen vieren. In de wereld vieren ze feest omdat een raket een brokstuk in de ruimte heeft weten te raken, in de hoop de koers te veranderen. Wij vieren feest omdat God zijn Zoon heeft gegeven om de mensen van de wereld koers te laten veranderen en in plaats van de dood eeuwig leven te geven. Ik ga afsluiten met de volgende zin. Heer, u bent bewogen over deze wereld. Heer, ik wil openstaan om in bewogenheid betrokken te zijn bij uw plan. U ook? En dan staat er in Matteüs 9 vers 36. Toen hij de scharen zag, de mensenmenigte staat er in een andere vertaling, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Wij leven in tijden waarin we ons best wel zorgen kunnen maken over zoveel dingen. En als we de berichtgeving te horen krijgen die we iedere dag krijgen voorgeschoteld, dan liggen er nog wel wat problemen voor ons. En het ziet er allemaal niet zo rooskleurig uit. Maar is er nog een beetje plaats in uw en in mijn hart voor de bewogenheid van God? Niet alleen voor mijn problemen, maar voor de toestand in de wereld. God wil jou en mij, u en mij, gebruiken om voorbidders te zijn. Om medearbeiders te zijn in Gods wijngaard. En om ons hart open te stellen en te zeggen: Heer, ik geloof dat u ook mijn gebeden, dat u ook mijn hart en mijn ogen wilt gebruiken. En dat ik een bidder mag zijn voor de toestand in de wereld en voor de mensen om mij heen. Wie gelooft er dat God nog dingen wil doen in onze directe omgeving? In mensen die misschien verhard zijn en de weg kwijt zijn en alleen maar bezig zijn met zichzelf. Ja, dat God dingen kan ombuigen. Ik moet zeggen dat de situatie waarover ik heb gesproken, die was zo hardnekkig in Italië. De onderlinge competitie, strijd, het was soms walgelijk te noemen. Maar we mochten zien dat God daar toch verandering in ging brengen. Er is nog wel steeds één denominatie die niet met niets en niemand te maken wil hebben. Die denken ook later waarschijnlijk alleen in de hemel te zijn. Maar ook daar mogen we voor bidden dat ook hun ogen open gaan. Broeders en zusters, in deze tijd waarin wij leven, mogen wij bidders zijn en strijders. En mogen we ons hart openstellen en zeggen: Heer, en dat is onafhankelijk van de leeftijd die wij hebben, mogen we tegen de Heer zeggen: Heer, wilt u mij gebruiken? Net als Nehemia die weende over Jeruzalem. Jezus die weende over de stad. Heer, geef mij bewogenheid voor deze wereld, voor de stad Groningen, voor deze omgeving, voor deze provincie. Geef mij bewogenheid voor de regering en de overheid. Ja, Heer, wilt u het doen? En als u, Heer, ergens verdrietig over bent, mag ik daarin meevoelen en het bij u brengen. En wetende dat u een oplossing heeft. Amen. Amen.